in gevangenschap moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat staat in de nieuwe wet dieren die vanaf 2023 van kracht wordt. Wanneer spreek je eigenlijk van natuurlijk gedrag en is dit haalbaar in bijvoorbeeld de veeteelt? Hierover gaat deze aflevering van de Dieren aan Bodcast. Ik ben journalist Margreet Rijntjes en de Raad voor de Dieraangelegenheden heeft mij gevraagd om met deskundigen en ook betrokkenen in gesprek te gaan over de positie van dieren in ons land. Hoe is die te verbeteren? In deze tweede aflevering gaat het over natuurlijk gedrag. Mijn gasten zijn vandaag een tafel vol, kan ik wel zeggen. En we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Wil Meulenbroeks, je bent melkveehouder in Brabant. Lid van LTO Nederland, de vakgroep veehouderij. 200 koeien ongeveer?
Klopt.
Groot bedrijf?
Nou, best groot, ja.
Merk jij dat het leeft bij jouw collega's, deze nieuwe wet?
Ja, zeker. Het is echt best wel hard binnengekomen, omdat er best ook nog wel wat onduidelijkheid is over hoe die wet nou zal worden uitgelegd in de toekomst.
Ja, en denk jij dat er ruimte voor is in het hoofd van jouw collega's?
Uiteindelijk wel. En wij zullen ook ons inzetten om die duidelijkheid in die wet, de uitleg van die wet, daar inhoud aan te geven. En ja, het leeft enorm, maar het gaat echt wel een plek krijgen, denk ik.
Priscilla Paulussen, lid van Jong RDA. Heb jij het daar met jouw, nou laat ik zeggen, collega raadsleden over?
Ja, zeker. We hebben het erover. Juist ook om dit onderwerp te adresseren, dat het gewoon een hele nieuwe mindset ook teweeg brengt van hoe kun je het systeem blijven aanpassen ten gunste van het dier, om het dier veel meer centraal te stellen.
En wat leuk dat jij lid bent geworden van Jong RDA.
Ja.
Ben je
heel
erg begaan met de dieren?
Zeker, ja. Ik heb eigenlijk een hele andere tak van achtergrond. Ik ben criminoloog. Dus in die zin ben ik heel erg betrokken bij de positie, de rechtspositie van het dier. En daarnaast inderdaad gewoon heel erg betrokken bij dierenwelzijn vanuit vrijwilligerswerk.
Ja, ja, nou wat leuk dat je er bent. En Marijke de Jong, dierenbescherming, ging de vlag uit toen jullie hoorden dat die wet veranderd gaat worden?
Nou ja, wij vinden dat wel heel positief, hè, dat de wet dusdanig aangepast wordt. Want we hebben het eigenlijk al 20 jaar over natuurlijk gedrag. Het staat ook in de wet dieren, de erkenning van de intrinsieke waarde, de eigenwaarde van dieren. Staat ook al heel lang in de wet dieren. Dus eindelijk zijn we blij dat er een keer invulling aangegeven gaat worden. En we zijn natuurlijk altijd bereid om daarover mee te denken. En wij proberen dat zelf ook in ons eigen Beter Leven keurmerk zoveel mogelijk toe te passen.
En je hebt er ook vertrouwen in dat er nu echt wat gaat veranderen?
Ik denk het wel. Ik denk dat de tijd nu rijp is. Het is ook echt, het komt in de wet. Het ministerie is druk bezig om daar invulling aan te geven. Wij zijn daar via de markt mee bezig om dat echt ook ingang te laten vinden. Er zijn hele mooie nieuwe stalconcepten die al gebaseerd zijn op een diergericht ontwerp. En dan kun je denken aan de kipsterstal, de rondeelstal. En zo beweegt er al van alles op dit moment.
Ja, en dat zijn stallen met meer ruimte, hè?
Meer ruimte, maar echt, dan kunnen de dieren meer hun eigen soort, eigen gedrag, natuurlijk gedrag tonen. Ze kunnen scharrelen naar buiten, zonnebaden, hè, als je het over kippen hebt. Allerlei gedragingen die ze in toch wat de huidige intensieve stallen vaak niet kunnen.
Bas Rodenburg, jij bent hoogleraar dierenwelzijn in Utrecht, aan de Universiteit van Utrecht, lid ook van RDA. Wat zegt het feit dat deze wet er door is over de positie van dieren op het moment?
Ik denk dat je ziet dat de positie van dieren aan het veranderen is. Dat de mensen anders naar dieren gaan kijken. Dat hebben we ook als RDA wel geconstateerd. Dat je eigenlijk van heerser over de dieren naar rentmeester naar partner van de dieren. Die beweging zie je eigenlijk dat er gaande is. En dat we toch als mensen de dieren een steeds... een grotere plek willen geven.
En dat, is er een soort kentering voor jouw gevoel?
Of het echt een kentering is, ik denk dat het meer een geleidelijke verschuiving is, hè, die je ziet. En dat er, dat we toch steeds meer over dieren in verschillende contexten nadenken. Van hoe kunnen we die beter dier laten zijn en aan hun gedragsbehoeftes voldoen.
Want je hebt natuurlijk ook die petitie die enorm veel...
Ja, dat is de petitie en de cage age, precies. Een Europese petitie om een einde te maken aan kooihuisvesting in de veehouderij. Die is 1,5 miljoen keer ondertekend in Europa, ook behandeld in het Europees Parlement. En het Europees Parlement heeft daar ook een traject op ingezet om dan ook daar stappen in te gaan maken. Dus daar zie je aan dat echt ook serieus wordt genomen en dat Europa er ook mee aan de slag wil.
Dus de tijdgeest is positief voor de dieren in zekere zin.
Ja,
Ja. Denise van Ekelen, je bent dierenarts, werkt vooral voor melkveehouders. Jij bent hier ook op persoonlijke titel, spreekt niet namens je beroepsgroep. Dat natuurlijke gedrag, wat wordt genoemd in die wet. Wanneer hebben we het over natuurlijk gedrag bij dieren?
Ja, we hebben het over natuurlijk gedrag bij dieren als ze hun gedrag kunnen vertonen zoals ze dat in de natuur ook zouden uiten. En in dat opzicht is het lastig om naar natuurlijk gedrag te kijken bij gehouden dieren, bij dieren die dan wel in de veehouderij, dan wel in thuissituaties gehouden worden. Omdat het in mijn optiek lastig is om het natuurlijk gedrag dan te kunnen vertonen. Het is een illusie dat een dier dat gehouden wordt altijd zijn volledig natuurlijke uitingen kan tonen. Daar zitten beperkingen aan. Wat is natuurlijk gedrag? Ja, dat verschilt per dier. Maar er zijn hele specifieke uitingen. Denk bijvoorbeeld aan het vroeten van varkentjes. Het rollen in de modder van de varkens. Maar ook het koppelgedrag wat koeien onderling vertonen. Wanneer je naar een groep koeien kijkt, dan speelt daar een bepaalde rangorde. Er spelen bepaalde gedragingen. En dat is ook allemaal onderdeel van dat natuurlijke gedrag van het dier.
Maar jij zegt, eigenlijk is dat natuurlijke gedrag niet mogelijk.
Nou, ik denk dat het inderdaad een illusie is om te zeggen, we kunnen dat natuurlijk gedrag volledig terugbrengen in de manier waarop wij dieren in deze maatschappij houden. Ik denk wel dat je tot op zekere hoogte heel dicht bij dat natuurlijke gedrag kunt komen door aanpassingen te doen aan de houderij van dieren.
Ja. En waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan koeien zoeken ook comfort. Koeien vinden het lekker om elkaar te knuffelen, zullen we ook maar zeggen. Maar we benaderen dat bijvoorbeeld met massageborstels in de stal, waar koeien tegenaan kunnen staan. Waarin ze zichzelf eigenlijk een soort schoonmaken, maar ook dat massagegevoel hebben. Maar denk bijvoorbeeld ook aan varkens die in de houderij wel gewoon naar buiten kunnen en daar al wat kunnen vroeten. Of bijvoorbeeld met verschillende materialen kunnen spelen in de stal, zodat ze toch dat vroetgedrag kunnen vertonen.
Ja. Wil, kunnen jouw koeien met elkaar knuffelen?
Ja, ze hebben eigenlijk in principe alle ruimte. Wat wij wel doen is, zeg maar, verschillende diercategorieën, die scheiden wij wel. Dat heeft ook te maken met diergezondheid, dus de bewaking van de diergezondheid. Maar we hebben alle koeien eigenlijk in één koppel. Die worden ook in één koppel bewijd. Ze hebben alle ruimte in die zin.
Maar is het natuurlijk gedrag voor jouw gevoel?
Ja, ik zie daar wel een natuurlijk gedrag in. Ik zie ook het kuddegedrag op het moment dat de koeien naar buiten gaan. Dan gaan ze ook als koppel naar buiten. En ze komen eigenlijk ook weer als koppel naar binnen. Dus zeg maar, dat kuddegedrag van die koe, dat zit er heel nadrukkelijk in. En ze hebben ook de mogelijkheid om dat te uiten.
En wat is er niet natuurlijk, als je eerlijk bent?
Nou ja, goed, er is heel veel te doen over het kalf bij de koe.
Ja.
En natuurlijk gezien, als een kalf geboren wordt, dan zou dat bij de koe zijn. Alhoewel, een koe niet de hele dag bij dat kalf is, want in de natuur verstopt een koe dat kalf en gaat zelf bij de kudde en gaat 2 of 3 keer per dag gaat het kalf laten zogen. Bij ons in de koeienstal is dat eigenlijk niet te doen. Om 2 redenen niet. Omdat die koppel beperkte ruimte heeft om te vertrekken van het kalf. Dus dat kalf is altijd ergens in en tussen die koeien. Nou, dan is er een gevaar van het oplopen van kneuzingen, beschadigingen. Een tweede punt is het verspreiden van ziekte. Dus in die stal is toch de kans, hè, is er een bepaalde ziektedruk. En zoals ik al zei, wij scheiden de dieren op leeftijd. En dat heeft ermee te maken dat dieren dan in een bepaalde leeftijdsfase ook hun weerstand op kunnen bouwen. En als je al die diercategorieën door elkaar husselt, zal ik maar zeggen, dan loop je het risico dat bepaalde ziektes in de stal komen die nooit meer weggaan. En dat kunnen we niet hebben.
Want jij zit hier enorm te knikken naast mij, Marijke. jij hoort dit verhaal. Dit is de realiteit.
Ja, we zitten nu met huisvestingssystemen die natuurlijk door decennia heen zijn ontwikkeld. Gericht op intensivering, ook op kostprijs. Lagere kostprijs moet niet te duur worden in de markt.
Economisch gedreven.
Economisch gedreven, inderdaad. En die systemen zijn niet meer echt toegesneden op het natuurlijke gedrag van dieren. En ik denk dat je wel een heel eind kunt komen met het kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag. Maar je zou een totaal nieuw ontwerp van stallen moeten maken. Helemaal even van nul af aan beginnen. nieuw ontwerp en dan echt vanuit het gedrag en de behoeften van dieren een stal ontwerpen.
Hoe ziet die eruit, zo'n stal?
Nou, dan inderdaad voor varkens, die hebben veel stro binnen, meer ruimte dan ze nu hebben. De zeugen die lopen los met hun biggen en niet aangebonden in een kraamstal. Ze kunnen naar buiten zoelen in een modderbad en buiten scharrelen en dat soort zaken. En dus het gaat om de behoeften van dieren en het gaat om voedselzoekgedrag, exploreren, bezig zijn. In de natuur zijn ze natuurlijk altijd lang bezig met het zoeken naar voedsel. Ja. Daar zijn ze hun tijd ook flink mee aan het vullen. En natuurlijk hebben ze ook hun rust nodig, dus goede lichtplekken. Dus voor elk gedrag moet je goede gebieden in die stal ontwerpen waar ze dat gedrag kunnen uitvoeren.
Maar goed, als we gaan kijken naar de stal van Wil, dan zegt hij ook, ja, zo groot is het nou ook weer niet. Ik bedoel, ik moet een aantal maatregelen nemen om te zorgen dat ze niet allemaal ziek worden.
Nou ja, inderdaad, op dit moment is het misschien lastig om de kalveren nog bij de koe te houden, hè? De bestaande stallen en met name lichtboksenstallen. Maar als je de stallen wat anders zou inrichten en inderdaad meer ruimte zou geven, en de kalveren hebben ook een plek nodig inderdaad om zich te kunnen afzonderen, dan kun je wel hele goede stallen ontwerpen, ja, waar je echt rekening houdt met het natuurlijk gedrag van de dieren.
Werk aan de winkel voor de veehouderij, Bas. Hoe kijkt een hoogleraar daar tegenaan?
Nou ja, ik ondersteun ook die richting van het diergericht ontwerpen. Hè. Ik denk ook dat je bij natuurlijk gedrag niet in de valkuil moet stappen van, hè, we stellen voor om die dieren helemaal weer in de natuur, in het wild te laten lopen. Hè. Dat zoek je volgens mij niet.
Want waarom maar, dat niet?
Nou ja, voor mijn gevoel gaat het meer over het voldoen aan essentiële gedragsbehoeftes. Hè.
Maar waarom zou dat niet het ultieme zijn?
Nou, dat zou best kunnen, maar als je natuurlijk accepteert dat je dieren houdt voor de voedselproductie, dan zitten daar ook bepaalde grenzen aan. Ja. Hè? Wat je ook denkt aan Nederland met heel veel mensen, heel veel dieren op een relatief kleine oppervlakte.
Kortom, dat is niet reëel.
Dat is niet reëel. Als je accepteert dat je dieren houdt voor voedselproductie, dan zitten daar grenzen aan. Ja. Maar binnen die grenzen kun je wel nadenken van hoe kunnen we nou die systemen echt vanuit het dier gaan ontwerpen. En dus meer nadenken ook over gedragsvrijheid voor dat dier, keuzes die dat dier zelf kan maken. Hè, de autonomie van een dier, dat hij zelf kan bepalen van ik heb het koud, ik ga naar binnen, hè, ik wil op zoek naar gras, ik ga naar buiten. Hè, dat is voor ons mensen is dat belangrijk, dat is voor dieren eigenlijk net zo belangrijk.
Maar is die andere variant per se uitgesloten? Want ik kan me ook voorstellen als we zeggen, nou, we accepteren dat we dieren nuttigen ten behoeve van consumptie, is het dan per se uitgesloten dat we het ook op andere manieren kunnen vergaren? Dat we bijvoorbeeld dieren uit het wild kunnen gebruiken of vrij levende dieren kunnen gebruiken ten behoeve van consumptie?
Je bedoelt eigenlijk te zeggen, het systeem moet, zouden we dat niet wel degelijk helemaal op de schop moeten?
Ja, waarom is het vanzelfsprekend om het systeem als zijnde gehouden dieren in stand te houden? Ik bedoel, het hoeft niet per se uitgesloten te worden, maar kunnen we ook naar andere scenario's kijken? En hoe zouden die eruit zien?
Dat is denk ik een hele interessante. En dat, ik vraag me af of dat, weet je, als je de situatie waar je nu in zit, is dat natuurlijk wel een hele grote stap om helemaal
ik
die kant op te denken.
Ik kan me voorstellen dat aan bedrijvigheid gekoppeld kan zijn. Hè? De vraag is alleen, hoe zou die eruit zien? Maar goed, Wil, wellicht heb jij daar ook ideeën over.
Waar ja, dan wil die zich te popelen om te reageren?
Van een stukje ruimte in zou zitten.
Je hebt nog een paar jaar.
Nou, nee, kijk, als je puur kijkt naar het thema dierenwelzijn, dan zou je in zo'n richting kunnen denken. Maar er speelt meer. Als ik het bijvoorbeeld heb over voedselveiligheid. Wij realiseren ons niet wat er in Nederland geïnvesteerd is in de afgelopen decennia aan voedselveiligheid. Als morgen iemand overlijdt aan vergiftigd voedsel, dan staan de kranten er bol van. Als ik zie wat wij als boeren doen om die voedselveiligheid te borgen, welke maatregelen wij daarin nemen, dan kun je in het wild gehouden, het wild gehouden dier kan eigenlijk niet, dan kun je bij wilde dieren kun je dat niet bereiken.
Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je bij de gehouden keten hele andere voedselveiligheidsvraagstukken hebt dan wanneer je het afzet tegen een hele andere wereld waarin de dieren gewoon vrij levend maar.
Ik denk dat dat een heel lastig vraagstuk is. Ik denk inderdaad dat op dit moment, als we nu naar de houderij kijken, is er heel veel controle op voedselveiligheid. Zowel vanuit veehouders, maar ook vanuit dierenartsen. Wij komen met grote regelmaat op de bedrijven. Wij zien de dieren op de bedrijven. We controleren de dieren. Maar we kijken ook naar alle parameters van de producten die dus eigenlijk van het bedrijf afkomen. En wij betekenen, of wij staan daar ook als dierenarts voor, dat daar veilig voedsel geproduceerd wordt. En de enige manier om dat echt goed te controleren is ook om die dieren te kunnen zien. En ik denk als dat lastiger wordt, of als er in grotere oppervlakken gehouden wordt, dat moeilijker is.
Ik vind de discussie interessant, maar zou je ze dan de dieren als bijvoorbeeld semi-natuurlijk, in een semi-natuurlijke omgeving willen houden? Want als je ze houdt, heb je ook nog eens inderdaad de zorgplicht voor die dieren. Dus dan moet je wel als houder, als mens zorgen dat ze gezond blijven, dat ze goed verzorgd worden, beschermen tegen gevaren, hè, van bijvoorbeeld de roofdieren. Dat zou een soort semi-natuurlijke omgeving zijn. En ik weet niet of je dat bedoelt of dat je het meer bedoelt of echt helemaal in het wild. Dan noem ik het gewoon jacht. Of gewoon jacht om dieren te vangen.
En zou dat jouw ultieme droom zijn eigenlijk in Nederland? Of denk jij, nou ja goed, dat is leuk en dat is filosofisch bedacht. Dat zou heel mooi zijn. Maar laten we reëel zijn en kijken naar hoe het in Nederland geregeld is. En binnen de marges die we hebben, kijken wat we kunnen doen.
Nou, ik denk niet. Voor mij heeft dat niet de voorkeur, maar ook.
Wat heeft niet je voorkeur?
Om echt alleen maar op jacht te gaan zitten, dieren uit het wild te halen.
Dat is het alleruiterste.
Echt het alleruiterste. Ik vind wel dat er gewoon minder dieren geconsumeerd en gehouden moeten worden. En die dieren die je dan houdt, echt veel beter. En dus dat natuurlijke gedrag weer als uitgangspunt. Onder hele goede omstandigheden. En ook naar buiten gaan in een goede omgeving. En dat zou je dan als een soort semi-natuurlijk misschien kunnen opvatten.
Dan de middenweg.
Dan zou dat een hele mooie situatie zijn, wat mij betreft.
Want zijn dieren altijd gebaat, Bas, bij zo natuurlijk mogelijk gedrag?
Ik denk het wel, zolang je die definitie daar ook over nadenkt, dat het gaat over gedragingen die voor het dier belangrijk zijn. Hè? Die gedragsbehoeftes kunnen beschikken over je eigen tijd en je eigen omgeving. Hè? Een complexe omgeving om in te leven, ik denk dat dieren dat prettig vinden.
Ze hebben nu horens die weg worden gehaald. En dat is niet zonder reden, want dat is omdat het anders te gevaarlijk is. Dus zouden ze gebaat zijn bij toch weer terug naar de horens?
Ik denk dat uiteindelijk dat je toe wil naar systemen waarin je dieren kan houden zonder dat soort ingrepen. Hè, waarbij je echt vanuit het dier redeneert en de omgeving aanpast aan het dier. Hè. Ik denk wel dat je in de huidige systemen daar een afweging in moet maken. Hè? Van is het in een vrijloopstal, is het daar verstandig om dat te doen? Hè? Om verwondingen te voorkomen.
Kijk ik even naar Wil.
Ja, nou ja, kijk, als het gaat over, want dat is ook een ingreep, hè? Het onthorenen van dieren. Nou, wat we op het moment aan het doen zijn in de veehouderij is middels fokkerij op horenloze dieren fokken. Dat gaat niet van, daarmee kun je niet van de kelder op de zolder springen. Want je moet ook op heel veel andere zaken, daar moet je rekening mee houden.
Ja, hoe fok je met, zijn die er dan al?
Ja dat is op zich wel een interessant en een mooi verhaal. Maar we hebben in Nederland hebben we vooral de Holstein Friesian ras. Dat is eigenlijk het meest voorkomende melkveeras. En dat is meer dan 100 jaar geleden van Nederland naar Amerika gegaan en daarna weer teruggekomen. En in Amerika was een stier, dat was geen Holstein Friesian stier, die was horenloos en die heeft daar een koe bevrucht.
En
die heeft een koe bevrucht. En die koe die kreeg een horenloos kalf.
Ja.
En dat was een stier. En die boer die is daarmee verder gaan fokken. En zo is de horenloosheid in hele kleine hoeveelheden in dat Holstein Friesian ras gekomen. En op dit moment zijn we wereldwijd Holstein Friesians aan het fokken die horenloos zijn. Dus daarmee zetten we een stap. Alleen je moet wel opletten dat je dat heel geleidelijk doet om ervoor te voorkomen dat je bijvoorbeeld erfelijke gebreken gaat in fokken. Dus dat je kunt die inteelt kun je maar heel geleidelijk doen. Maar we zijn er wel mee bezig.
En is dat iets wat nu gebeurt omdat die discussie er is over natuurlijk gedrag?
Dat heeft 100% te maken met de discussie.
Dus we zijn en vind je dat een goede zaak, Wil, dat dat gebeurt?
Ja, ik vind het een goede zaak, want het stoppen met onthorenen, dat brengt echt een risico met zich mee. Kijk, koeien hebben in principe horens om zich te kunnen verdedigen. In de kudde en daarbuiten, hè? Dus met andere dieren. Nou, die bedreiging van buiten de kudde die is eigenlijk zo goed als weg. Maar koeien krijgen horens, maar ze krijgen niet allemaal hetzelfde stel horens. En dat betekent eigenlijk dat elke koe een wapen zou krijgen, waarbij de ene zeg maar een luchtbuks krijgt en de andere een mitrailleur. En die zet je samen in één stal. En dan wordt het wel feest, moet ik zeggen. Dus dat wil je niet zien als boer. En ik wil ook benoemen dat het risico, de veiligheid van de boer, zijn zijn gezin en zijn medewerkers, dat dat ook een rol speelt in het onthorenen van dieren. Dus ik zie echt een oplossing in het uiteindelijk horenloos fokken van dieren.
En doe jij nog meer dingen die passen binnen dat natuurlijk gedrag? De discussie is natuurlijk ook het kalfje bij de koe laten bijvoorbeeld.
Ja. Nou, wij laten het kalfje niet bij de koe om de genoemde redenen. Wat we wel doen is weidegang. Dus dat soort zaken doen we wel. We passen de stal ook aan dat koeien een bepaalde bewegingsvrijheid hebben. Wat we in de sector ook helemaal aan het doen is het uitfaseren van de aanbindstal. Dus 50 jaar geleden stonden alle koeien in de winter aangebonden. Dus die hadden eigenlijk geen bewegingsvrijheid. Hadden twee buurvrouwen, dat was het. En sinds 50 jaar hebben we dus de vrijloopstal. En daarin kunnen koeien vrij liggen, lopen, eten. Elkaar besnuffelen, knuffelen. Op het moment dat ze bronzig zijn, laat ze hun gedrag beter zien.
Voel jij je ook enigszins aangevallen door de maatschappij eigenlijk? Zo van dat jullie het niet goed doen?
Niets direct aangevallen. Wat ik wel merk is dat... Kijk, we hebben het nu over dierenwelzijn. En dat wordt heel vaak als één issue gezien. Als we dat maar oplossen, dan is alles opgelost. Maar in een melkveebedrijf heb je heel veel zaken. Het ging zojuist over het bouwen van andere stallen met meer ruimte. Dan ga je meteen meer stikstof uitstoten. Nou, we hebben 2,5 jaar lang, zitten we in onzekerheid over stikstof. We hebben het over klimaat. Dus ja, wij denken na over oplossingen, maar die moeten voor de sector wel integraal zijn. Het kan niet zijn dat je op de ene plek verbetert en op de andere plek gaat verslechteren. Wij zouden voor stikstof bijvoorbeeld helemaal gesloten stallen kunnen maken voor de melkveehouderij. Dat is voor stikstof is dat een oplossing. Ik zeg als melkveehouder, ik wil het niet.
Nee.
Ik wil het absoluut niet. Ik wil een transparante, open stal. Ik wil weidegang toepassen.
En zo weerbarstig is het natuurlijk, hè, om dingen daadwerkelijk te veranderen. Want als we heel even inzoomen op dat kalfje bij de koe. Denise, kijk even naar jou.
Ja.
De deskundige, de dierenarts. Wat is het beste voor het kalfje en voor de koe?
Nou, ik denk dat je het niet zwart-wit kunt zien. Ik denk niet dat je kunt zeggen, het is het allerbeste om ze bij de koe te houden. Ik denk ook niet dat je kunt zeggen, het is het allerbeste om ze van de koe te scheiden. Vanuit technisch oogpunt, vanuit gezondheidstechnisch oogpunt, vinden er in die eerste paar uren, in die eerste paar dagen, als het kalf bij de koe is, overdracht van ziektes plaats. Hè? Dus ziektes kunnen van koe op kalf. Nou, op het moment dat we het kalf bij de koe weghalen, dan hebben we A, minder kans op ziekteoverdracht, en B, we kunnen dat kalf wat meer controleren. Dus we kunnen het zelf voeden, we kunnen kijken of het kalf goed groeit. Hè? En op die manier is dus de technische kant wat beter gewaarborgd. Ja, aan de andere kant haal je het kalf wel weg bij de koe, wat in theorie wat op oudere leeftijd natuurlijk weer natuurlijk zou zijn.
En als jij het hebt over die overdracht van ziektes, dan komt dat door de setting waarin ze leven. Of is dat in de natuur ook
nee,
zo?
Nee, dat vindt in de natuur ook plaats. Ja, dat is ook een natuurlijk gebeuren. Die koe heeft bepaalde ziektekiemen bij zich. En eigenlijk zou je liever niet zien dat die van koe op kalf gaan. Nou, dat is een van de redenen waarom je het kalf bij de koe weghaalt.
Marijke, de dierenbescherming, wat willen jullie? Wat zouden jullie willen als het over dit issue gaat?
Ja, wij willen ook toe nadat het kalf wel bij de koe blijft, maar dan ook echt 3 maanden bij de koe blijft. Want dat is toch wat meer natuurlijk dan inderdaad zeker direct scheiden. Maar tussen 0 dagen en 3 maanden is het eigenlijk ook geen goed moment om een kalf bij de koe weg te halen.
Want dat is uit onderzoek gebleken dat het 3 maanden een natuurlijk moment is?
Ja, dat is inderdaad een natuurlijk moment. Dan kun je ze geleidelijk gaan spenen, gaan scheiden van elkaar. Wij zijn ook echt met projecten bezig om dat in de praktijk te testen. Want het kan ook wel en daar zijn we al boeren mee bezig. Maar inderdaad, het kan niet in alle systemen op dit moment. Het kan soms niet grootschalig. Dus het is een andere manier van werken, ook voor de boer. Het is een andere manier van huisvesten.
Ook duurder?
Het is ook duurder, dus het is het kost geld, want het kalf drinkt de melk weg in het begin die anders naar de consument zou gaan. Dus dat wat betreft die ziektes, het kalf krijgt ook de immuniteit van de koe mee. Dus je moet daar ook naar kijken. Dus het is.
Dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want ik vraag me inderdaad ook af van in hoeverre is het ook in het belang van het dier om de ziektes te vermijden. Ik kan me ook wel voorstellen dat de dieren er ook sterker van worden als collectief.
Waarom scheiden wij de dieren in leeftijdscategorieën? Dat is om daar grip op te hebben. Dus wij bouwen die weerstand heel geleidelijk, maar ook heel gestructureerd en gestuurd op. Wat wij ons niet kunnen permitteren, dat is dat je in 3 maanden tijd de helft van je veestapel verliest. Dus wij moeten continu, zitten wij wel op het scherp van de snede, te werken met ons dieren om die gezondheid op een zo hoog mogelijk niveau te hebben. En dat kunnen wij niet anders dan eigenlijk dat gestructureerd en gestuurd te doen.
Eigenlijk is iedereen hier aan tafel het er wel over eens dat natuurlijk gedrag van dieren wordt geambieerd. Er wordt al het een en ander gedaan. Maar in hoeverre hebben wij als maatschappij ook een rol daarin? Want meer ruimte voor natuurlijk gedrag, daar zit een prijskaartje aan, dat is duidelijk. Dat levert hogere prijzen op in de supermarkt bijvoorbeeld.
Nou, dan wordt het in de supermarkt duurder, maar het is dan wel de bedoeling dat de prijs wel terugvertaald wordt naar de boer, dat hij meer kan investeren in meer dierenwelzijn. Dus je moet wel dat aan elkaar koppelen. Dus consumenten zullen meer moeten gaan betalen voor diervriendelijke producten. Maar wat je wel ziet is nu dat eigenlijk alle supermarkten, die zijn al overgestapt op Beter Levenkeurmerk als basis. Dus die vrijwillig verhogen ze al het niveau van producten in de markt, in de supermarkt. En consumenten volgen dan ook.
En waarom doen ze dat, denk je?
Nou, ze zien dat dierenwelzijn een belangrijk maatschappelijk thema is. Ze willen natuurlijk goed richting consumenten een goed imago hebben.
Dus ja, maatschappelijk, is dat het?
Ja, dat is het ook. En als de ene supermarkt zegt, ja, ik ga nu veel meer dierenwelzijn doen, dan volgt de andere van, ja, dan doe ik het ook. Want ze concurreren dan ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen, op meer dierenwelzijn, duurzamer.
Dus het komt eigenlijk een beetje van onderaf?
Het komt van onderaf. En de overheid die heeft ook een absolute verantwoordelijkheid. Die moet goede wetgeving, maar die hobbelt er altijd wat achteraan. Dat is altijd op een lager niveau. Dat remt soms zelfs nieuwe ontwikkelingen naar meer dierenwelzijn door beklemmende regelgeving. Maar die markt die loopt daar eigenlijk al voorop. En dat zie je niet alleen in Nederland. Dat zie je nu ook in Duitsland gaan gebeuren, in Frankrijk. Niet alleen supermarkten, maar ook grote levensmiddelen, foodservicebedrijven.
Maar goed, de overheid zou natuurlijk kunnen zeggen, in supermarkten kan er alleen nog maar vlees verkocht worden van die en die kwaliteit. Zou kunnen, toch?
Dat zal qua regelgeving alweer lastig zijn, denk ik. Want we hebben een vrije markt, dus dat kunnen ze niet zomaar.
Ja, dan komt het uit andere landen.
Dan komt het precies, en dan komt het weer uit het buitenland. Dus dat willen we ook niet. Dus ik denk dat we met z'n allen, dus in samenwerking met supermarkt en overheid, moeten ook faciliteren om dit allemaal mogelijk te kunnen maken. En dan kunnen we echt goede stappen zetten. En dat zien we de laatste jaren echt gebeuren.
En faciliteren, welke stappen dan?
Nou, je kunt goede, nieuwe, innovatief, het nieuw stal ontwerpen. Dat kun je als overheid faciliteren of financieren.
Subsidies,
om dat te ontwerpen.
Je?
Gewoon nieuwe stallen ontwerpen, onderzoek uitvoeren. Maar dan ook zorgen dat er geen regelgeving is of vergunningverlening die dat allemaal tegenhoudt. Dus je moet daar integraal breed naar kijken om dat allemaal met elkaar mogelijk te maken. De markt wil het, de boeren willen ook echt als ze dat kunnen.
Maar als ze financieel worden gecompenseerd dan, neem ik aan. Daar zie ik de wiel hartstikke te knikken.
Ja, ik zie daar wel de retail heeft daarin wel twee petten op, vind ik. Of eigenlijk een beetje hinken op twee benen.
Want?
Nou, enerzijds, ze gaan wel het gesprek aan over verduurzaming. Maar als ik zie hoe ze zich naar de klant profileren, en ik kijk wel eens ooit tv en ik zie ooit reclameboodschappen voorbij komen, dan is toch eigenlijk altijd de prijs is de trekker om de klant in de winkel te krijgen. En op het moment dat ze echt daad bij het woord gaan voeren, dan gaan ze echt zeggen van wij hebben gewoon de beste producten, die het beste geteeld zijn voor natuur en milieu, omgeving, noem maar op, dierenwelzijn. En dan zouden ze een slag maken. Maar ik zie de grote retailers altijd nog toch nog met de prijs stunten.
Dierenwelzijn is echt ook een Europees thema. Hè? Dus ik denk ook zeker dat je het op Europees niveau moet regelen.
En gebeurt dat voldoende?
Ja, daar is op dit moment behoorlijk beweging. Hè? Om bijvoorbeeld bij de kippen de kooihuisvesting te gaan verbieden in Europa. De verrijkte kooien die nu nog toe zijn gestaan. Nou ja, andere diersoorten wordt er ook over nagedacht om daar stappen in te maken. En ik denk dat dat uiteindelijk het speelveld is waar de belangrijkste beslissingen zullen vallen op gebied van dierenwelzijn.
Als we in de toekomst kijken, Bas, over 25 jaar rijden we rond in Nederland. Hoe ziet het er dan uit als we het hebben over veeteelt?
Ja, ik denk dat we veehouderijsystemen hebben die meer uitgaan van de behoeften van dieren, die meer tegemoetkomen aan hun natuurlijk gedrag. De onderwerpen die we aan de hand gehad hebben, kalveren bij de koe.
Drie maanden bij de koe?
Drie maanden, of 30 jaar zeker.
Ja. Nee, maar dus, dat is iets strevenswaardigs dus, ja, wat jou betreft.
Ja, ik denk dat we meer naar een kleinere veehouderij toe gaan, waar de focus meer ligt op kwaliteit en waarbij meer vanuit het dier wordt geredeneerd. Waarbij ook integraal wordt nagedacht, hè, ook over de stikstofproblematiek, over de andere problematiek die op ons afkomt. Hè, dus niet alleen dierenwelzijn.
En is er een veel minder grote veestapel?
Dat denk ik wel, ja.
En is het zoals Priscilla hem aan het begin ook voorstelde, is er veel meer wild? Gaan we op die manier aan ons eten komen?
Dat zou kunnen. Ik vind in ieder geval het standpunt interessant van leg niet nu al de grenzen vast van waar we in de toekomst naartoe bewegen. Ik zie het nog steeds wel dat we natuurlijk een klein landje met heel veel mensen zijn. En dat is denk ik wel een grens waar we op een gegeven moment tegenaan lopen.
En hoe gaan we het financieren? Ja, toen bleef het stil.
Nou, ik denk dat,
de consument.
Ja, ik denk dat daar een hele belangrijke factor zit. Ja, in eerste instantie zal er misschien met subsidies gewerkt moeten worden vanuit de overheid. Maar uiteindelijk willen we samen als maatschappij kwalitatief voedsel met een hoge dierwelzijns, diergezondheidsstandaard. En dat zal simpelweg gefinancierd moeten worden. En ik denk dat dat vooral bij de consument ligt.
Kijkend naar de toekomst, ik zie dat wij gaan echt nog stappen zetten in de verbetering van het dierenwelzijn. Met andere stalsystemen. En het is wel zoals Marije zegt, je hebt economische afschrijvingen van bedrijfsgebouwen. Het moet economisch uit kunnen. Er ligt een rol voor de maatschappij, maar wij kunnen wel stappen zetten naar de toekomst toe. Absoluut. En waar het gaat eindigen, daar durf ik geen uitspraak over te doen.
Ik denk dat het de middenweg is die we eerder bespraken. Van wat Marije aangaf, van als we het echt helemaal loslaten tot vrijlevende dieren benutten voor de consumptie die we ook echt vanuit de maatschappij of vanuit de markt nodig hebben, kan ik me voorstellen dat het veel meer in de tussenvariant komt dat je met minder intensieve veehouderij en veel meer grotere natuurgebieden een combinatie van boeren en vrijlevende dieren kan combineren.
Maar we weten natuurlijk ook, er is nogal wat weerstand tegen het inkrimpen van de veestapel, as we know. Dus wij kunnen hier nu wel aan tafel in harmonie zeggen, het is een goede zaak, het moet naar minder. Maar is dat reëel? Gaat dat lukken, Marijke?
Ik denk zeker dat er minder dieren gehouden gaan worden in Nederland. Dat is deels ook een autonoom proces. Dus er zijn boeren die geen opvolger meer hebben, die stoppen. De overheid die gaat boeren uitkopen bij natuurgebieden bijvoorbeeld. En daarnaast hebben we ook nog een hele transitie, dat de supermarkten hebben gezegd, in 2023 gaan we alleen nog maar kip met het Beter Leven Keurmerk met 1 ster verkopen. Nou, in een stal met Beter Leven Keurmerk kippen zitten bijna de helft minder dieren ten opzichte van gangbaar. Dat betekent dat als al die supermarkten overstappen, dat er gewoon echt veel minder vleeskuikens in Nederland gehouden gaan worden. Dus dat wordt eigenlijk op een autonome manier geregeld. Dus die processen die gaan allemaal elkaar versterken. Dus er zullen minder dieren gehouden worden. En dat betekent ook dat er meer ruimte is om die dieren meer ruimte te gaan geven. En ik zie dan ook in de toekomst meer kleinschalige bedrijven waar de dieren naar buiten kunnen. Ook meer dubbeldoeldieren. Dus dat je niet een kip alleen maar fokt op eieren, maar dat die kip dan ook voor vlees dan ook en eieren ingezet kan worden. Zodat je bijvoorbeeld geen eendagshaantjes meer hoeft te doden na de uitkomst uit het ei. Dus je ziet een veel integraler systeem. Ik noem nog even de voedselbossen bijvoorbeeld. Daar kun je een combinatie maken van bijvoorbeeld fruitteelt. En daar kunnen dan ook varkentjes of kippen in scharrelen.
Ja, jij ziet het helemaal voor je, hè, Marijke?
Ik ben daar helemaal enthousiast over. Dat zie ik echt voor me, ja.
Ja. Maar er is nog heel veel werk in de winkel, hè? Voor iedereen eigenlijk.
Absoluut, voor iedereen. En natuurlijk moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Ook met boeren en met de natuur speelt natuurlijk een rol. Dus je moet het veel meer integreren. Graal aanpakken, ook denken aan biodiversiteit, de omgeving. Dus het moet allemaal echt weer leuk worden. En daar hebben we wel tijd voor nodig, maar ik denk dat we die tijd echt die kant op gaan.
En Europa is ook aan zet.
Ja, zeker. Ja. En daar is ook van alles in beweging. En ik wil daar nog wel op aanvullen wat Marijke net aangaf. Hè, van, ik vind het ook heel belangrijk dat je ook in kansen voor boeren en voor veehouders denkt. Hè. Dus dat je ook echt gaat nadenken, dit soort systemen moet uiteindelijk ook uit kunnen. Hè? En economisch interessant zijn en leuk om in te werken waarschijnlijk. Hè? Als ik net die beelden die Marijke schetst, daar zou ik best als boer in aan de slag willen. Dus het is ook niet boerenpesten. Het is juist ook de sector meenemen in een verandering. En dat zal een lange termijn verandering zijn. Maar ik denk dat we dan naar een nieuwe veehouderij toe gaan.
Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst en jullie deelname aan deze Dieren aan Bodcast. Ik sprak met Wil Meulenbroeks, rundveehouder, Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn in Utrecht, Denise van Ekelen, dierenarts, Marijke de Jong van de Dierenbescherming en Priscilla Paulussen van Jong RDA. Hartelijk dank. Jullie danken voor het luisteren en heel graag...